Het thema is geloven met open ramen. In een ongelovige, seculiere maatschappij als deze vandaag de dag is het gelovig zijn, het volgen van Christus vandaag de dag steeds vaker een zaak dat je onder de aandacht van mensen brengt op een negatieve manier. Een kennis van mij, een predikant uit Amerika, Eric Walsh genaamd, had een hele goede baan als gezondheidsambtenaar, hoogste gezondheidsambtenaar in een stad in Californië. En hij zou spreken op een school. En een aantal leerlingen van die school gingen zijn naam opzoeken op het internet en gingen zijn preken beluisteren over hoe je moet zijn in het huwelijk, over de gevaren van de hedendaagse muziek. En de leerlingen van de school schreven een brief aan de gemeente. En vanwege zijn geloof raakte hij, Eric Walls, zijn baan kwijt, omdat hij sprak de woorden uit het woord van God. Afgelopen week in Engeland, binnenkort is er campmeeting seizoen. Dan houden de verschillende kerken van de Zuid- en Noord-Engelse conferentie houden hun bijeenkomsten. Zouden er een aantal sprekers komen en die zouden spreken over samenlevingsvormen. En ook beide campmeetings zijn beide sprekers geweigerd door de kerk nadat de politiek in Engeland zich bemoeide met de sprekers die zouden spreken op een adventistische bijeenkomst. Het lijkt wel alsof de wereld van ons vraagt om ons geloof vooral binnen de vier muren te doen van onze woonkamers en achter gesloten ramen te houden. We kennen allemaal, u kent allemaal het verhaal van Daniel in de leeuwenkuil. Daniel die wilde houden aan de geboden van God. Daniel die een hoge positie had gekregen in het koninkrijk nadat Nebukadnezar het strijdtoneel had verlaten. Daniel die in afgunst kwam in de ogen van de stadhouders die verantwoording moesten afleggen aan Daniel en die een list bedachten. Net als nu spande de wereld zich in om een gelovige klem te zetten. Beste broeders en zusters, als we ons houden aan de woorden van het woord van God, als we willen voldoen aan datgene wat het woord van God aan ons leert, iedere dag opnieuw als wij het woord openslaan, dan kan dat afgunst en jaloezie teweeg brengen bij de mensen om ons heen. Lees maar eens in Daniel 6, vanaf vers 4. Toen overtrof deze Daniel de rijksbestuurders en stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was, de Heilige Geest. En de koning overweeg hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Daarop gingen de rijksbestuurders en stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniel in zaken het koninkrijk. Maar ze konden geen enkele grond vinden voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Een goed christen komt niet in afgunst bij anderen. Houdt zich aan de regels, de normen en de waarden. En komt in aanzien ook bij anderen. En ja, niet iedereen is blij. Vooral in een maatschappij als deze. God die heeft een hogere positie. Die is belangrijker. Ik ga hem aan de kant zetten zodat ik hoger in aanzien kom. En ja, dat gebeurde ook in de dagen van Daniel. Ze spanden zich in om Daniel aan de kant te zetten. En als ze niet konden pakken op grond van de wet van het koninkrijk, dan pakten ze hem, zo hoopten ze, op de wetten waar hij als gelovige in geloofde, Gods wet. En ze hoorden van het feit dat Daniël bad en God van Abraham, Isaac en Jacob aanbad. Dus we gaan een plan bedenken. En ze bedachten een plan. Als alle aanbidding naar de koning wordt gericht, dan moet Daniël wel mee instemmen. Maar we kennen Daniël. Die is trouw aan zijn woord. Trouw aan zijn God. Dan kunnen we hem daarop pakken. En zo ja. Daniël kwam te weten achter de plannen van de stadhouders. Toen Daniël wist dat het bevelschrift, getekend in de wet van de Mede en de Persen, was ondertekend, ging hij naar zijn huis en hij had in zijn bovenvertrek open vensters, open ramen. En hij kende het bevelschrift: aanbid alleen de koning. Maar hij kon aanbidding alleen maar geven aan onze hemelse Vader. En wat deed hij? 3 maal per dag, zoals hij dat gewoon was om te doen, zond hij zijn gebeden op naar onze hemelse Vader. De druk van de maatschappij, de wetten van de maatschappij waren: aanbid de koning. Maar Daniël kon alleen maar 1 ding doen. En dat is aanbidding geven aan wie aanbidding toekomt. Amen. Onze hemelse Vader. Amen. Ondanks dat hij wist dat als hij dat zou doen, hij in problemen zou kunnen komen bij de koning. Je zou kunnen zeggen dat deze episode in het leven van Daniël voor hem de schudding is. Misschien heeft u wel eens gehoord van die term. De schudding of de zifting waarin de gelovige wordt beproefd. Een test. Hoe getrouw ben jij, Daniël, ten opzichte van het woord van God en de geboden van God die liefde zijn? Hoe standvastig is Daniël? En Daniël had goed geheugen. Hij wist van zijn 3 vrienden. Toen nog aan het hof van Nebukadnezar. Daniël hoofdstuk 3. U kent wel dat verhaal van dat grote beeld van goud wat Nebukadnezar moest voorstellen. En dat werd gespeeld op allerlei muzikale instrumenten en dat iedereen zou moeten neerbuigen voor dat gouden beeld. En de aanbidding moest geven aan koning Nebukadnezar. En wat die 3 vrienden niet deden, wat het rest van het volk, ook de Israëlieten die daar stonden, wel deden. Daniël had een goede referentie met het verleden. Die 3 vrienden, die bleven staan. Waarom bleven ze staan? Waren ze bang voor de dreiging van de brandende oven? Nee. Waren ze bang voor enig andere straf die Nebukadnezar had kunnen geven? Nee. Ze waren vastbesloten, zo staat er in Patriarchen en Profeten in hoofdstuk 41. Ze waren vastbesloten getuigen te zijn van hun verbondenheid met God van de hemel en hun geloof in hem, dat ze door God zouden worden gered. Het buigen voor het beeld wordt door allen gezien als een daad van aanbidding. En deze eerbewijzen konden ze alleen aan God brengen. In de tijd van beproeving, in de tijd van zifting, in de tijd van schudding, in de tijd van het maken van essentiële keuzes ten opzichte van je relatie tussen God en de mens, maakten deze 3 vrienden de afweging. In probleem met de wereld of probleem met God? In aanzien van de wereld of de gunst bewijzen krijgen van onze Heer en Heiland? Ze kozen voor onze Heer en Heiland. Die 3 vrienden wilden geloven met open ramen. Iedereen mocht het weten dat ze God de Vader volgen. De vraag aan ons deze ochtend is: durven wij God nog wel de eer te geven voor wat Hij heeft, doet en nog gaat doen in ons leven? Durven wij nog te geloven met onze ramen open? Durven wij nog uit te komen voor onze hemelse koning? Aankomende maandag viert heel Nederland Koningsdag. Voor onze koning van dit land. En iedereen laat zien dat we de koning het welbevinden geven. We dragen de kleuren van dit land. Het rood, wit en blauw en oranje. En we laten zien hoe blij we zijn dat wij een koningshuis hebben. En we laten het aan iedereen zien. Onze ramen gaan open en de vlaggen gaan naar buiten. En hoe zit het nu met betrekking tot onze relatie met Christus? Als deze wereld zegt, hou het maar binnen je eigen deur. Sluiten wij dan onze ramen? Zitten we verborgen in onze kamers? Hopen dat wellicht de aandacht van de wereld op een andere manier verder gaat? In de Bijbel wordt gesproken over een zifting, over een scheiding. Degene die met de Heer mee willen en degene die niet met de Heer verder willen. Zoals het woord dat schrijft. De mensen die het Lam volgen, Openbaring 14 vers 4, overal waar hij gaat, zijn de mensen die geloven, durven te geloven met ramen wijd open. Amen. Of schamen wij ons? Schamen wij ons dat wij een Bijbel hebben? Dat we een zevendag hebben? Schamen wij ons voor het feit dat wij leven langs principes, normen, waarden die zijn opgetekend in 66 boeken en nog altijd actueel zijn voor ons vandaag de dag? Jezus zei in Marcus 8 vers 38, wie zich voor mij, Christus, en mijn woorden schamen, zal ik hebben in dit overspelig en zondig geslacht. Voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij komt in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. Jezus komt terug zichtbaar. Hij komt niet verborgen, niet stilletjes, zichtbaar, hoorbaar, merkbaar. Hij komt als het ware met open raam. En hij komt voor diegenen die hem verwachten, hem volgen met open ramen. In Openbaring 13, met name het laatste gedeelte, lezen we over het beeld van het beest. De vervolging die de wereld gaat doen aan de gelovigen. Allerlei wonderen aan de hemelen. Het niet kunnen kopen of verkopen. Voor diegenen die in hun leven laten zien dat zij de Here dienen. Die laten zien dat zij de rustig houden. En alle andere 9 geboden. Die in hun leven laten zien dat zij Jezus meer lief hebben dan datgene wat hier op aarde gebeurt. Openbaring 13 laat zien dat we kunnen kiezen tussen het stellen van een daad naar Christus toe of dat we schamen voor zijn woord. En die keuze, die test, die beproeving, die zifting is niet alleen maar voor, zoals je heel veel mensen hoort zeggen, voor een bepaalde kerk. Of groepen kerken. Nee, het gaat om ieder individu. Een ieder die Jezus getrouw wil zijn tot aan de dood toe, wordt de vraag gevraagd. Kies je voor of tegen de liefde God? En helaas zullen er mensen zijn die net als in de tijden van die 3 vrienden van Daniel beter weten, maar anders doen. Velen zullen zo bang zijn, zoals dat gebeurde in de tijd van koning Agab en Jezebel. Zo bang zijn voor de vervolging, de beschimping, de vervolging, dat ze zeggen, ik doe liever wat Jezebel doet, ik doe liever wat Nebukadnezar doet, ik doe liever wat deze maatschappij van mij vraagt dan wat God van mij vraagt, want ik ben bang voor de wereld. In plaats van dat ze zeggen, ik sta met Christus. Wat er ook kan gebeuren, Christus laat me niet in mijn steek als ik bij hem blijf. Vele mensen, helaas schamen vele mensen zich voor Gods woorden, Gods wet en Gods daden. Omwille van persoonlijk gewin gaan ze alles opgeven wat ze tot nu toe hebben nagestreefd. Ik heb van de week wat hier en daar uitspraken van zuster Wijd uit de Geestelijke Profetie gelezen over de zifting en de schudding. En wat blijkt je elke keer op na is dat mensen die zich hebben vastgehouden aan die Bijbelse woorden, aan die Bijbelse inspiratie, het op den duur loslaten. Waarom? Omdat ze ineens, wanneer ze moeten kiezen, liever kiezen voor het tijdelijke brood dan het eeuwige gewin te zijn bij het brood des levens. De vraag is, wat doen wij op het moment als een schudding plaatsvindt? We leven immers in een tijd van beslissingen. En de Bijbel vertelt ons in niet te misstaande verwoordingen dat het maken van een keuze voor ieder van ons noodzakelijk is. We leven immers in de tijd van Laodicea, Openbaring 3. En u kent wel wat daar staat over, over dat we rijk zijn en verrijkt zijn en we hebben aan niets gebrek. Maar we weten niet, we zijn eigenlijk jammerlijk naken. We hebben aan veel dingen juist gebrek. We leven in een tijd van verwarring. Een tijd waarin waarheid en leugen op elkaar lijken. We leven in een tijd waar mensen schijnbaar alleen maar ogen hebben voor datgene wat ze zelf doen. Ogen hebben voor datgene wat zij zelf goed vinden. En de kerk, maar bovenal Gods woorden op een tweede plan zetten. Wat mensen missen is ogenzalf. Ogenzalf om de waarheid te kunnen zien. Als je verschillende boeken erop naslaat over de tijden waarin we leven, zegt dat we leven in een postmoderne mentaliteit. En postmodern wil zeggen dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Jouw waarheid is net zo goed als mijn waarheid. Eigenlijk is ieders waarheid even goed als ieder anders waarheid. Dat is wat wordt geleerd in de tijd als deze. Als je de Bijbel op naslaat, zegt Gods woord iets anders dan wat deze maatschappij leert. Gods woord zegt, er is maar één waarheid. Er is maar één weg en er is maar één manier waardoor leven te bereiken is. En dat is door Jezus Christus. Twee totaal verschillende manieren om naar de wereld te kijken. Alles is goed of God is goed. We leven in een tijd dat er strijd vindt over het woord aanbidding. Doen we datgene wat ik zelf goed vind? Ik zelf prettig vind? Mezelf fijn en prettig bij voel? Sommige mensen aanbidden dingen, huizen, auto's, andere afgoden. Als men maar wordt bevredigd in het doen van een eigen waarheid. Terwijl Openbaring 14 leert, volg Christus en geef God de glorie en eer. We leven in een tijd dat er verwarring is om de waarheid, verwarring is om aanbidding. En dat maakt mensen en noopt mensen om een keuze te maken. Waar kies ik voor? Eeuwigheidswaarde, tijdelijk belang, waar ik me goed bij voel, waar ik me misschien onprettig bij voel, maar het zijn wel juiste woorden. Mensen zijn in strijd. Niet alleen maar in de maatschappij, maar zelfs in de kerk. De afgelopen tijd is er in de meeste christelijke bewegingen een nieuwe tendens aan de gang. Dat heet de Emergent Church. En die Emergent Church is als het ware de opkomende kerk. En de opkomende kerk houdt in juist voldoen aan die principes van de postmoderne samenleving. Jouw waarheid zoals jij de Bijbel leest is net zo goed als ik mijn waarheid zoals ik de Bijbel lees. Eigenlijk zijn alle waarheden belangrijk. Eigenlijk doet waarheid er niet meer aan toe. Als we maar fijn bij elkaar zijn. En wat zie je? Allerlei zaken die we door de reformatie aan de kant hebben geschoven, komen langzamerhand weer terug. En niet alleen terug, ze worden nu vermengd met Oosterse tradities. Christelijke yoga, christelijke mystiek, gebedslabyrinthen, dat je door een doolhof moet lopen en dan allerlei gebeden doet. Stilteconferenties waar je tot jezelf moet keren. Je wordt gevraagd om jezelf te legen. En dan moet u mij niet vragen wat er dan voor die leegte in plaats komt. Want als je niet vraagt om Christus in je hart toe te laten, dan kan alleen maar één iets anders binnenkomen. En dat kan vaak niet het goede zijn. Of eigenlijk nooit het goede zijn. En dan? Dan wordt er weer gekeken naar je eigen. En dan kijk je naar al die verwarring. En dan zeg je van, hoe hou ik het staande? Hoe blijf ik staande als al die verwarring plaatsvindt? Hoe kan ik nog mijn geloof uitdragen als iedereen tegen mij zegt, doe het op een andere manier geloof. Of doe het op mijn manier. Of doe het achter je deuren en achter je ramen. De vraag is, hoe gaan wij met onze ramen om? Doen wij de luiken spreekwoordelijk open en laten wij zien dat wij Christus willen volgen? Dat wij willen voldoen aan het zendingsbevel in Matthäus 28. Of zijn we als de fariseeën die alleen maar laten zien aan anderen dat we schijnbaar een vroom leven leiden, maar niet op de juiste manier ervoor uitkomen dat we Christus daadwerkelijk lief hebben. En dat we een grote redder nodig hebben. In de tijd van schudding en zifting is de vraag aan ieder van ons, hier in deze zaal, maar ook daarbuiten in de maatschappij, welke zekerheden wij verlangen. Ook al lijken alle zekerheden te verdwijnen. De Bijbel spreekt dat er een tijd moet komen van loutering. Een tijd moet komen dat wij als het ware door het vuur moeten gaan. En worden beproefd of ons geloof gestoeld is op het principe van het open raam. Zoals Daniel in dat zijn leven tentoonspreidde. Of dat ons geloofsleven is gebaseerd op het sluiten van je ramen en het geloof alleen binnen je vier muren van je huis te beleiden. Zacharia 13 vers 9 spreekt, we moeten worden gelouterd zoals men zilver loutert, want de Heer zal het beproeven zoals men goud beproeft. De mensen zullen mijn naam aanroepen en ik zal hen voren en zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heer is mijn God. In hoeverre word ik geluisterd in het vuur? Daniel, zijn vrienden in Daniel 3, waren letterlijk in het vuur. En u kent het verhaal. Waren die drie daar alleen? Wie zag Nebukadnezar in het vuur staan? Christus Jezus. Gelouterd in het vuur. Voordat ze in het vuur werden gegooid. Zij is de Nebukadnezar. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw handen verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren, uw gouden beeld dat u op heeft opgericht, niet zullen aanbidden. Wij doen niet wat jij wil, wij doen wat de Heere van ons vraagt. Of we nou worden geholpen of niet. Of we nu redding vinden voor onze tijdelijke problemen of niet. Wij vertrouwen God. Amen. Wij doen spreekwoordelijk onze ramen open. Ook al knielt iedereen in verbeeld, wij blijven staan. En deze wereld? Vol verwarring, vol ellende, vol strijd. Die zegt, hou je geloof maar achter. Doe het maar jezelf, je privéleven. Val mij maar niet lastig. Als jij een briefje in mijn brief stuurt dat jij zegt, nodig me uit voor een evangelisatieactie, doe het niet. En heel veel mensen zijn zo bang dat als je gaat vragen, zullen we folderen? Nee. Nee, wat zullen ze van me denken? Als ze zeggen van, wat doe je op zaterdagochtend? Dan veel mensen zeggen van, nou, ik ben in een zaal met heel veel bekende mensen van mij. Het lijkt wel alsof we steeds banger worden door deze maatschappij om te staan voor Christus. Omdat we bang zijn voor het straf, het oordeel, de gevolgen van. Het enige wat de Heer van ons vraagt, is dat wij op Hem vertrouwen. Amen. Jesaja 48 vers 10. Als we door die beproeving zijn gegaan, als we door dat louteringsproces zijn gegaan, als wij onze ramen openen, zie, ik heb u gelouterd, zegt de Heer, maar niet als zilver. Ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende. Nog een keer. Ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende. Omwille van mij, doe ik het. De Heere laat ons wel eens door moeilijke momenten heen gaan. Waarom? Om ons te pesten? Om ons te schudden? Om ons te ziften? Nee, omdat Hij wil weten of wij voor Hem staan met ramen wagenwijd open. Dat wij kunnen zeggen, Heer, het is niet door mijn kracht, mijn wil, maar uw wil dat ik dit doe. Niet door mijn kracht, maar door uw geest. Niet om mijn wil, maar door uw woord. Want alleen maar als je vertrouwt op Gods woord, zijn waarheid, zijn liefde, dan alleen als je wandelt met Christus, dan zul je sterk eindigen. Daniel stond in die smeltkroes van ellende, in die leeuwenkuil. U kent dat kinderverhaal. In de leeuwenkuil. En al die leeuwen grommen en ze doen je niks. En daar ben je in eerste instantie bang, want ja, een natuurlijke neiging van een leeuw in deze zondige wereld is. Maar de leeuwen doen niks. De leeuwen zitten naar je te kijken. En jij kijkt naar de leeuwen. En het enige wat je aan het doen bent, is niet naar de leeuwen aan het staren, maar de Heere danken en prijzen dat die leeuwen je niet verpeuzelen. Dat de standvastigheid die je hebt betoond, dat de Heere je beschermt. Dat de Heere bij je is. Dat de Heere bedekt je met liefde. En dan word je uit die leeuwenkuil gehaald en je wordt omgeven met eer door de koning, de wereldse koning. En zegt, jouw God is een ware God. Als de mensen ons zien in de smeltkroes van ellende en in de strijd, dan zullen ze niet kijken naar de ellende waar we doorheen zijn gegaan, maar zullen ze benieuwd zijn naar de God die wij volgen. Met God ben je niet alleen. Net zoals Daniel niet alleen was. Die drie vrienden waren niet alleen. Want op de momenten en de tijd van schudding, dan verlies je de wereld, maar dan win je Christus. Daarom dienen wij in de tijd als deze onze ramen te openen, onze hoofden op te heffen naar de hemel en te zeggen: kom Heer Jezus, kom spoedig. De Heere toopt niet met zijn belofte. De Heer laat ons niet in de steek. Nu niet, vroeger niet, in de toekomst niet. De Heere zal met ons zijn. Amen. Amen.